Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Seizoen 2 van De Stijlpastoor met Arno Kantelberg.
Stijl maakt je leven zoveel mooier. Maar het gaat niet vanzelf. Je zult ervoor moeten werken. Niet gevreesd, De Stijlpastoor is er voor jou. Ik neem je mee langs de crème de la crème van Nederlandse kenners en makers. Op zoek naar die dingen die het leven glans geven. Van het mooiste horloge tot de meest smaakvolle wijn. Wat drink je, wat draag je en hoe doe je dat? Samen, beste Nederlandse man, komen we er wel.
De Preek. In samenwerking met The Macallan.
Ik kijk nu naar mijn pols. Je zou zeggen dat is een beetje gek. Waarom kijk ik naar mijn pols? Maar ik kijk, terwijl ik wil weten hoe laat het is. En op mijn Omega The View zie ik dat het... we zitten in de voormiddag. Maar het gek is, ik kijk natuurlijk naar iets anders dan alleen maar een tijdmeter. Het horloge is één van de weinige sieraden. En misschien wel het enige sieraad wat wij mannen kunnen dragen. Wat hebben we nog meer? Machetknoop, een enkele ring misschien, ketting. En in die rol is het horloge de afgelopen 5-10 jaar alleen maar verder gegroeid. Er is een enorm aanbod aan horloges. Daar zijn de vintage horloges bijgekomen, horloges zijn in prijzen gestegen. We zien voetballers, Formule 1 coureurs met ook gigantische horloges. Een enorme diameter, alsof het niet groter kan. Er gebeurt heel veel in die horloge-industrie. Vooral in wat de haute horlogerie wordt genoemd. En nu zit er in Den Haag een man, Lex Stolk, die zich als horlogejournalist al decennia lang bezighoudt met het onderwerp. Al die horloges, vintage, nieuw, kwarts, zijn door zijn handen gegaan. En Lex gaat ons vandaag gidsen door dat mijnenveld van de horlogerie. Het is een beetje een onverwachte locatie waar we zitten. Het is de Caballero-fabriek. Althans, de voormalige Caballero-fabriek. Ik kijk nu vragen naar Lex Stolk. Die zit naast mij. Caballero-sigaretten met of zonder filter worden niet meer gemaakt. Het is nu een verzameling van creatieve ondernemingen. Lex Stolk, jij zit hier als onderdeel van Fratello.
Ja.
Fratello Watches. Even kort schetsen wat dat is voor de mensen thuis.
Fratello Watches is een website over horloges. Voor verzamelaars, door verzamelaars, maar ook door journalisten. En ik denk dat wij nu de 's werelds derde horloge website zijn. Als het gaat om bezoekersaantallen.
Ja, Nederlands, althans als Nederlands website. Engelstalig, ja. Maar in Nederlandse handen, in Nederland opgericht. Hè. Daar zijn we dan ook een klein beetje trots op. Lex, jij bent horlogejournalist, senior horlogejournalist, journalist zou ik willen zeggen. Ook niet meer, ik wou zeggen ook niet meer de jongste, maar...
Nee, dat klopt.
Ja, dat klopt. Maar wanneer, hoe lang doe je dit nu? De horloges, hè?
De horloges, ja. Ik denk toch al gauw, ik heb er vanochtend over nagedacht, ja, toch wel al gauw een jaar of 20. Misschien, 20. Jaar of 20, 22, zoiets.
Heb je dat ooit besloten of ben je erin gerold?
Ingerold, min of meer, ja. Nee, niet besloten. Mijn liefde voor horloges bestond altijd al. Ook al toen ik journalistiek studeerde. Een hele ongemakkelijke combinatie om student te zijn en horlogeliefhebber. Dat is heel... Dat werkt eigenlijk niet, maar goed.
Nee, want we hebben dat zeker als journalistiek studeren in de... Dit is jaren 90, daar zal er een links-anarchistisch element in...
Zeker. Links-anarchistisch. De liefde voor mooie spulletjes werd niet heel erg geapprecieerd door medestudenten. Maar goed, dat maakt ook allemaal niet uit.
Had je een horloge toen?
Ja.
Droeg je hem ook?
Ja, zeker. Ja,
wat was het voor
een? Breitling. Een Breitling Super Ocean met een gele wijzerplaat.
Nou, lekker anoniem, hè? Ja.
Ja, ik schaamde me nergens voor, dat is wel duidelijk.
We gaan over die horloges, jouw eigen horloges, de komen nog te spreken. Daar ligt hier ook echt een hele fraaie, die liet je me net al zien, een Mido. die van je vader is geweest. Hè, daar gaan we echt zeker komen nog over te spreken. Mm-hmm. Maar eventjes, de charme van horloges voor ons mannen. Waar zit hem dat in?
Ik denk dat... Nou, het is sowieso, dat wordt natuurlijk heel vaak gezegd, het enige sieraad voor de man. Nou, dat is natuurlijk zeer te betwisten. Maar ik denk dat voor veel mannen dat wel geldt. Dus het is in ieder geval ook een uitdrukking van, je laat iets zien. Het is een accessoire. En daarbij denk ik komt dat, zeker als we het hebben over mechanische horloges, dat er dat het mechanische aspect, het technische aspect, dat veel mannen dat aanspreekt. Dus je gaat toch al gauw in de belevingswereld duiken, ook van auto's, van wat heb je nog meer, wat mensen, stereo apparatuur, ik weet niet hoe, buizen, versterkers, dat soort dingen. Mm. Er zit ook al een zekere fascinatie voor het technische aspect.
En dan is het die combinatie van esthetiek en techniek,
ja,
die met name ons, hè, ons mannen zo aanspreekt.
Ja, en ik denk wel dat tegenwoordig het esthetische aspect steeds belangrijker wordt. Dat het wel echt de status die een luxe horloge kan geven, dat steeds belangrijker wordt voor de moderne man. Maar er is een hele grote groep, en die bedienen wij denk ik met Fratello, die heel erg geïnteresseerd zijn in wat voor uurwerk wordt er gebruikt, welke technieken, hoe is het afgewerkt, wat is het innovatiever eraan. Maar zeker ook de storytelling. Want het gaat natuurlijk ook heel vaak over dit horloge. Nou, was het eerste horloge op de maan? Dit horloge was het eerste horloge dat dieper dan 100 meter diep kon duiken. Dat soort verhalen, het emotionele.
Maar is er, want je refereerde er even al aan, is er in die 20 jaar de perceptie van het horloge, is er in die 20 jaar iets in veranderd? Dan heb ik het met name over element als status, imago, et cetera.
Ja, ik denk het wel. Ik heb het idee dat ook door de opkomst van social media, en als ik zeg uit mijn hoofd, sinds 2010 bestaat Instagram, is dat zeg maar de impact van luxe en zeker luxe horloges, dat die veel en veel groter is geworden. Kijk, vroeger zag je natuurlijk ook of iemand een Rolex droeg of dat het een goudhorloge was en maakte dat een indruk, maar vervolgens liep die persoon weer door en was het voorbij. En je zag af en toe natuurlijk wel eens wat in een krant of in een tijdschrift, maar nu kun je de hele dag door naar dure horloges op Instagram kijken. Dus die impact daarvan is heel groot. En dus zijn er merken die onmiddellijk herkenbaar zijn als duur en exclusief, profiteren daar enorm van. Maar dat verandert dus ook wel, denk ik, de perceptie van mensen op horloges.
Hoe is de Nederlandse man op dit terrein van de horloges? Jij komt veel in het buitenland, jij ziet al die beurzen, jij komt daar, je ziet Duitsers, Fransen, Amerikanen. Hoe doen wij het?
Ik zou bijna willen zeggen steeds beter, want de Nederlandse horlogeman was wel heel lang een Breitling en een IWC-man. En daar is op zich helemaal niks mis mee. Maar zowel Breitling als IWC vinden hun oorsprong in het Duitsstalige gedeelte van Zwitserland. Dus daar zit wel, het heeft een zeker formaat. Het heeft ook een zekere no-nonsense uitstraling. En wat je toch in wat meer mediterrane landen ziet, is dat er wat kleinere, subtielere horloges gedragen worden. En ik heb nu wel het idee dat in Nederland ook wel steeds meer gebeurt. Maar wij zijn wel een land wat nog steeds wel van een fikse klok houdt. Ja. 42 mm, 43 mm, dat kan al. Dat is wel echt de Nederlandse man.
Ja, er was een tijd dat ze wel heel groot waren. Hè? Ik herinner me dat ik heb smalle polsen, dus dat was voor mij überhaupt niet doenbaar. Maar ja. Ik heb pas de beurs in Basel bezocht. Mm-hmm. Dat ik moet zeggen, met een loop zoeken naar een horloge die nog op mijn pols een beetje een normaal formaat had.
Ik vind het niet erg als een horloge groot is, maar die grootte moet correlatie hebben met de functie. Een dresswatch van 46 mm slaat helemaal nergens op. Maar een duikhorloge wat alleen maar gaat om zo diep mogelijk onder water en zo helder mogelijk afleesbaar. Ja, daar is natuurlijk dan weer wel wat voor te zeggen. Dus er moet een soort, zelfs in deze emotionele wereld van het mechanische horloge, moet wel een soort van logica zitten.
Ja, ik had de indruk dat toen die diameter zo ontplofte, dat dat eerder een soort verlengde, een beetje een vallensymbool was, dan dat het daadwerkelijk functioneel was om de diepzee in te duiken.
Ja, dat klopt. Ja, ik denk dat een tijdje is het geweest dat hoe harder het glansde, dat zeg maar een soort van vallensymbool. En dat werd toen inderdaad overgenomen door de oversized horloges. Ja, dat klopt wel.
Ja, ik ga daar toch naartoe, naar dat horloge. En je hebt het meegenomen vandaag, van je vader. Mm-hmm. Wil je het even bijpakken?
Ja.
Je hebt een klein etuietje. Een klein etuietje met zitten twee horloges in.
Ja.
Dit is een speciaal etui voor de horloges, kunnen wij zien. En je haalt daar, ja, ik zou zeggen, een klein, best anoniem,
ogend
horloge uit.
Ja, dat is het ook. Het is een 34 mm Mido Multifort in een stalen kastje met daarin zit een hand op te winden uurwerk. En de wijzers en de indexen en de kleine secondenwijzer zijn verguld.
Een zwart leren bandje.
Ja, dat bandje heb ik er later. Het
bandje is nieuwer dan het horloge, want het horloge is uit welk jaar?
57. 57. Mijn vader heeft dit gekocht in Monrovia, de hoofdstad van Liberia, waar hij een jaar of 10 gewoond heeft. En hij, het verschrikkelijke verhaal is dat hij vertelt mij altijd dat hij dit horloge zag in een filmcommercial voor een vooraf dan de film. Mm-hmm. It was a watch to dine with, to sport with and to love with, something like that. Maar dat hij op het vliegveld van Monrovia kwamen ook heel veel Pan Am vliegtuigen. En die Pan Am piloten,
Amerikaans, luchtvaartmaatschappij bestaan niet meer, hè?
En Rolex maakte speciaal voor Pan Am piloten de GMT Master. En hij moest eigenlijk kiezen, want hij vond dat eigenlijk wel een stoere Rolex. Hij dacht, ja, wat ga ik nou kopen? Ga ik die GMT Master of ga ik toch die Mido? Maar het was uiteindelijk de romantische slogan die de doorslag gaf. Dus ik zit hier nu met een Mido in plaats van met een Rolex GMT Master die waarschijnlijk 90.000 euro waard zou zijn. Ja. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ik hou van mijn vader en ik hou van dit horloge.
Ja.
Dus hij droeg het op een gegeven moment niet meer. En toen dacht ik van, nou, dan ga ik het dragen. Dus ik draag het niet heel veel, moet ik eerlijk zeggen. Maar bij een beetje geklede gelegenheid vind ik dat het wel heel aardig staat.
Ja, het chic-ogend, wat ik zei, subtiel. Ja. Maar het merk Mido
Bestaat nog steeds. Het is ook nog steeds heel populair in de Verenigde Staten. Het is Zwitsers. Is onderdeel van de Swatch Group. Wat ook bijvoorbeeld Omega Longines heeft. En in Nederland is het niet zo heel erg bekend. Maar wat wel weer grappig is, mijn zoon, 22 jaar, heeft onlangs een tweedehands Mido gekocht uit de jaren 60. Ja, dus op de een of andere manier zijn we een Mido-familie aan het worden.
Maar ik heb geen idee, Lex. Welke prijzen hebben we het hier nu over? Voor de horloge uit de jaren 50, 60, Mido-horloges?
Nou, ja, ik had het net heel even over die Rolex, waar je dan nu echt serieus geld voor zou moeten betalen. Hier kijk je naar iets wat je waarschijnlijk voor 200 euro kan kopen. Want je betaalt natuurlijk ook altijd voor de merkbeleving en ja. Kijk, hij is nog wel in hele goede staat. Hij loopt nog steeds en ziet er eigenlijk redelijk, ondanks dat het, zoals je hoort, een plastic een Hasselblad glaasje heeft, ziet hij er nog redelijk uit.
Maar dat zal het bedrag zijn geweest wat je vader er ook voor betaald heeft, met inflatiecorrectie.
Ja.
Dat is toch typisch. Die Rolex die is verveelvoudigd in waarde. En die Mido niet. Mido is ook een Zwitsers merk.
Ja.
Het is een mooi horloge.
Ja.
Gek verhaal eigenlijk.
Ja, maar ja, Rolex is iets bijzonders.
Ja.
Eigenlijk telt Rolex ook niet echt mee. Dat is staat zo buiten kijf, dat staat zo dat loopt zo ver voorop op de rest van de horlogewereld.
Je hebt de horlogewereld en je hebt Rolex, dat is wat je zegt.
Eigenlijk zou je het bijna zo kunnen, zou je het zo kunnen zien, ja.
Heb je enige, hoe verklaar je dat? Ja, op een gegeven moment is het een perpetuum mobile, dat versterkt zichzelf, zo'n proces, maar
Het is te verklaren vanuit Hans Wilsdorf, die dat merk ooit bedacht heeft. Het zijn hele goede horloges, zijn het altijd geweest. En ze hebben altijd, de marketing is altijd fantastisch geweest. Dus hun storytelling is al vanaf het begin goed. Ze adverteerden met Mercedes Gleitze, die eerste vrouw, geloof ik, die over het van Frankrijk naar Engeland zwom. Ja. Ze hebben op de Everest gestaan. Ik weet niet of je toevallig de advertenties uit National Geographic uit je jeugd herinnert. Ze zijn er altijd geweest. En ze maakten altijd horloges die... zeker nog in het functionele tijdperk van het horloge, die deden wat mensen, duikhorloges, reishorloges. Dus ja, die hebben gewoon heel gestaag gebouwd aan een onverwoestbaar imago. En daar plukken ze nu de vruchten van.
Ja, maar dat is een aantal aspecten die je noemt. Hè. Het zijn goede horloges, ik draag een Omega, dat zijn ook altijd goede horloges.
Ja.
Dus er zijn meer andere merken, horlogemerken, die dezelfde eigenschappen hebben. Maar ja, op de een of andere manier heeft Rolex een tussensprint ingezet of zo. En die jij niet meer in te halen.
Ja, jij bent daar beter in ingevoerd. Ik denk dat in de mode dat er ook dit soort merken zijn. Die een soort van onaantastbaarheid hebben verworven. En wat het nou precies is, je kan het tot een zekere hoogte kun je het duiden. En vervolgens wordt het mystiek waarom het nu zo prestigieus is. Het is net als met handgemaakte schoenen. Het is met heel veel zorg is het in elkaar gestoken. Want dat vergeten mensen nog wel eens tegenwoordig. En dat... Er gaat ook in een relatief goedkoop of bereikbaar mechanisch horloge gaan een heleboel handelingen. Er wordt toch wel echt met heel veel zorg en liefde aan die horloges gewerkt. Het is wel een heel delicaat apparaat wat je uiteindelijk om de pols hebt. En daar mag je best, goed voor zorgen. En dan in principe, als je ook goed voor je horloge zorgt, gaat het ook echt onwaarschijnlijk lang mee. Het is wat dat betreft bijna een perpetuum mobile, als je het maar met liefde behandelt.
Ja, jij bent in die ateliers geweest van IWC, Rolex, ja. Breitling. In Zwitserland. Jij hebt daar de witte stofjassen zien zitten.
Ja, zeker. Ja, en kijk, het is natuurlijk wel zo dat naarmate je hoger op de piramide terechtkomt van de auto-horlogerie, dat er meer en meer liefde en aandacht aan besteed wordt. Maar ik was bijvoorbeeld niet heel erg lang geleden bij Roger Dubuis. Dat zit in Genève. Dat is een horlogemerk dat ooit opgericht is door de horlogemaker Roger Dubuis in 1995. En die maken zeer, zeer extravagante, zeer gecompliceerde horloges. Die volledig met de hand worden gebouwd. Waarvan ieder afzonderlijk onderdeel met de hand is afgewerkt en gedecoreerd. En daar zit bijvoorbeeld, daar is iemand die maakt wijzers of onderdelen. Dus dit wordt dan noemen ze black polish. Dat wordt een klein uurwerkonderdeel. Daar wordt dan een uur lang, wordt er op een speciale ondergrond, wordt dat minuscule onderdeel in achtjes gedraaid. Een uur lang, om maar die juiste polijstgraad te verkrijgen. Ja, dat zijn, ja, en dat onderdeel zie je waarschijnlijk niet.
Nee.
Maar ja, dat is wat erachter zit.
De wetenschap,
ja,
toch?
Ja,
van het ambachtelijke.
Ja, dat is de magie de ongrijpbare emotie die uiteindelijk dit maakt.
Mooi, ja. Mooi gesproken. Hè?
Dit is een Speedmaster Broad Arrow.
Omega.
Een Omega, ja.
Speedmaster, legendarisch horloge.
Het eerste horloge op de maan, inderdaad. Maar dit is dan een versie die daar nogal van afwijkt. Deze is geïnspireerd op de allereerste Speedmasters. En heeft dus ook een andere wijzer. Deze heeft een zogenaamde Broad Arrow wijzer. In plaats van die witte stickhands die je normaal gesproken ziet op een Speedmaster. En deze... De bezel, de lunette, de ring die om het horloge zit, de tachymeterschaal is ook gewoon staalkleurig in plaats van zwart. Dus
dit was de originele Speedmaster.
Ja, ja. Dus dit is het is een klein beetje een... Dit model heette oorspronkelijk toen het uitkwam in 1997, deze is uit 2001, heette die Replica. Dat is natuurlijk een verschrikkelijk slechte naam. Ja. Maar dat geeft ook aan dat ze toen de tijd er nog helemaal niet zo heel erg mee bezig waren. maar als je, ja, het schijnt ook dat als je dit horloge onder die naam op Instagram zet, is dat die geweerd wordt. Omdat ze dan denken, oh, dat is een replica, dat is geen echte. Dus later hebben ze hem de relaunch genoemd.
Beter.
Ja, beter.
En deze is uit een specifiek jaar?
2001, het geboortejaar van mijn zoon.
Ja, want het is iets van vader op zoon, toch, een horloge?
Ja, Patek heeft natuurlijk de slogan dat je een Patek niet voor jezelf draagt, maar voor de volgende generatie. Nou, in dit geval geldt het voor deze Omega. Deze gaat uiteindelijk naar hem. Ja. Ja.
Nu, mannen luisteren nu en denken, ja, ik heb het enthousiasme ook al voor een horloge. Maar ja, de keuze is, reuze, wat moet ik in hemelsnaam kopen? Ik heb een klein budgetje. Waar begin ik? En vooral, waar eindig ik?
Nou, wat ik zelf het belangrijkste vind, kijk, tegenwoordig gaat alles over geld, ook in de horlogewereld. En daar word ik wel eens een beetje vervelend van. Dan krijg je de vraag van een vriendin laatst vroeg aan mij, mijn moeder wordt 65, we willen iets voor haar kopen. Weet je iets wat een beetje zijn waarde behoudt? Wat een beetje een goede investering is. Dan denk ik, ja, maar misschien moet je iets kopen wat je moeder mooi vindt. Misschien is dat, moet je het op die manier aanvliegen. En ja, er zijn inderdaad horloges die hun waarde heel goed behouden. En dat is hartstikke leuk. Maar wat nou als je iets kan kopen wat zijn waarde heel goed behoudt, maar je eigenlijk helemaal niet mooi vindt? Dus kijk nou, ga nou eerst eens ontdekken wat je mooi vindt en wat je aanspreekt. Want dat blijft toch een ongrijpbare kwestie. Waarom hou je van lichtblauw? Waarom hou je niet van oranje? Nou ja, zo zit dat denk ik ook met horloges. En als dan blijkt dat wat je mooi vindt ver buiten je budget ligt, dan is het wel het mooie in de horlogewereld. Er zijn altijd bereikbaardere alternatieven te vinden.
En als jij nou, ik ga zo meteen thuis, ik ga meteen even kijken, Mido, hè, dat, ik kende dat niet en jij hebt me daar warm voor gemaakt. Dus ik ga online ga ik even zoeken. Heb jij nou nog een stiekem tipje? Dat gaan we niet verder vertellen van een merkje wat niemand kent. Dat je echt zoek daar nou even op. Gewoon omdat het mooi is en omdat weinig mensen het kennen. Ga even zachtjes erin fluisteren, zodat niet iedereen het hoort.
Oh, dat is echt ongelooflijk moeilijk. Dit is nou zo moeilijk. Maar
vragen mensen jou vaak, of niet van, Lex, ja, waar moet ik zijn? En dan.
Ja, en dan krijg je dan sla mijn hoofd meestal vast, omdat er zo ongelooflijk veel is.
Ja, we zien het hoofd van Lex toch nu vastslaan. We kijken, we wachten even af of daar toch nog.
Ja, het leuke is dat wel, dat is misschien, laat dat de tip zijn, is dat je nou voor jezelf bedenkt van, oké, ik wil een beetje een knap horloge dragen. Dat je voor jezelf een budget stelt. En dat je met dat budget vervolgens, dat je dat budget als een soort van zoekopdracht gebruikt. Dan kun je bijvoorbeeld op Chrono24 kijken.
Chrono24 is een website.
Ja. Precies, daar kun je ook gebruikte horloges kopen. Dus daar krijg je nieuw en gebruikt, een nieuw in box, maar ook vintage. Dat je jezelf een overview gunt van wat er verkrijgbaar is. En dat je het op die manier aanvliegt. Want een merktip geven vind ik uitermate lastig.
Even een laatste vraag. Lex, sluit af. Hoe laat is het?
Het is 11:45.
Jezus, we hebben mooi rondgemaakt.
Tijd voor een commerciële boodschap. Ook als het op whisky aankomt, is alleen het beste goed genoeg voor uw stijlpastoor. Gelukkig wordt deze podcast mede mogelijk gemaakt door The Macallan. Vandaag reflecteert uw stijlpastoor met een glas Double Cask 18 Years Old van The Macallan.
Ah, grote klasse.
Arno, de afdronk.
Wijze woorden van Lex Tolk. Wat hebben we geleerd? Als jij een horloge wil kopen, stel dan voor jezelf een budget. En ga dan op zoek en kijk verder dan alleen maar de grote namen. Denk aan de Mido die Lex Tolk zelf draagt. Mooi horloge. Maar misschien wel de belangrijkste les van Lex. Koop niet om te investeren. Lex vindt dat een zonde. Misschien wat sterk aangezet. Maar waarom zou je niet inzetten op emotionele waarde? Dan heb je een horloge in ieder geval figuurlijk veel meer waard is. Tot zover de Stijlpastoor. Abonneer je op deze podcast en mis geen aflevering. Dan kom jij als stijlvolle man nooit meer onbeslagen ten ijs.